Goedemorgen, gemeente. Het is goed u te zien. Fijn dat u hier allemaal bent. Fijn dat u mogelijk op dit moment of op een later moment meekijkt en meeviert thuis. Ook een welkom aan u. Ik heb vooraf nog een aantal mededelingen. Allereerst over de bloemen. De bloemen van de Zuiderkerk gaan ter bemoediging naar de familie Pierhagen-Veldhuis van de Mozartstraat. En van deze kerk naar zuster Thea Heek van Halteren van het Voor Anker. Collecte. Eerste collecte is bestemd voor de kerk. Tweede collecte is bestemd voor de diaconie. En de deurcollecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. Morgenavond gaan we lekker vergaderen. Excuses. In deze kerk vanaf 19:30. De kleine kerkenraad komt dan samen. En dan over de bevestiging van de ambtsdragers. Volgende week. In beide diensten, zowel 's ochtends als 's avonds, worden er een aantal ambtsdragers bevestigd. We zullen ook afscheid gaan nemen van heel veel ambtsdragers. En zojuist in de consistorie kwamen we erachter dat van de diakenen en ouderlingen van vandaag er een heel aantal afscheid gaan nemen volgende week. Maar er komen ook nieuwe ambtsdragers bij en daar zijn we ook heel blij mee. Voor de wijk Broers Wetering als ouderling Rika Koelewijn verder. Als diaken Stina van de Akker Malenstein. Douwe van de Geest, Marco van de Groep, Justin van de Hoge en Reinier Zijl. Voor de wijk Blokhuizen Wetering, Theo Te Beek, Teuny Nel Hartog, Eline van Triest Poort. Als ouderling kerkrentmeester Scriba Tijmen Willem Beekhuis. En als jeugdouderling Sjoerd Koelewijn. En als ouderling Scriba van de kleine kerkraad Mathilde Muis. Dat is allemaal op de ochtend. In de avonddienst in de Zuiderkerk worden de volgende ambtsdragers bevestigd. Als pastoraal medewerker Hermijn Koelewijn Korlaar voor de wijk Broers Wetering. Als ouderling Scriba voor de wijk Blokhuis Wetering Reina Smit Koelewijn. Als ouderling Jasmijn Ruizendaal. Als diaken Tineke de Graaf en Hilbert van der Meen. Voor adressen verwijzen wij naar de kerkwijzer of Scipio. Vanavond is er in deze kerk ook een dienst met als voorganger dominee Statersen uit Amersfoort en als organist Dirk Koelewijn. Vanochtend is uw voorganger dominee Ruben Werri, uw organist Jovan Hopman. En eigenlijk zou Jody als pianist aanwezig zijn. Alleen gisteravond, ik zat de hele dag in de Efteling, kwam ik erachter dat zij helaas vanwege omstandigheden heeft moeten afmelden. En ik ben heel erg blij met Jan en ook met de bimist en allen daaromheen. Het is allemaal opgelost. Ze zijn er heel blij mee. Er is een kindernevendienst voor de kinderen van de groep 1 tot en met 8. Ook de kiestas hangt hier achter in de kerk. Er is lekker koffie of thee na deze dienst. En dit was het. We wensen elkaar een goede en een gezegende dienst toe. En zingen met elkaar nu. Het liefstaande Psalm 84, de versen 1 en 6. Laten we ons in stilte en gebed voorbereiden op deze dienst. Ook vanochtend spreken we uit dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk wat zijn hand eenmaal begon. Genade en vrede voor u en voor jou, van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer door de Heilige Geest. Amen. Laten we onszelf klein maken met enkele woorden. Laten we samen bidden. Barmhartige God, Vader in de hemel. Dank u wel dat we op deze ochtend samen zijn gebracht in deze kerk. Dank u wel voor het samen gemeente mogen zijn. Voor een plek om elkaar te ontmoeten. En voor alles wat u misschien in de afgelopen weken hebt laten zien. Van dat feit dat u God van het leven bent. En dat u leven doet en geeft. Heer, waar we ook zijn geweest. Misschien hebben we hele mooie dingen gezien. En hebben we gedacht, hey, er is een schepper. Misschien waren we op sommige momenten onrustig. En was u het die ons kalmeerde. Misschien waren er in de afgelopen weken heel veel zorgen. We zijn geschud. En was er dan plotseling een soort van hand, denkbeeldig of niet, die zei, maar ik ben er ook nog. Zo zijn we gemeente van de Heer Jezus Christus. En we danken u dat we u mogen hebben. En dat u ons telkens weer woorden schenkt. Om het mee uit te houden. Dat leven met een God. Soms ver weg en soms dichtbij. Heer, we moeten u zeggen, het valt ons niet mee om u bij ons leven te denken. We krijgen van alles over ons heen. Alles schijnt heel veel aandacht te moeten hebben. En we zijn er vatbaar voor. En soms ook onze gevoelens, Heer, kunnen met ons zomaar op weg gaan. En dan past u daar eigenlijk niet meer bij. Dan is er onrust. Dan is er vijandschap. Dan zijn er zomaar gevoelens die niet kloppen. En dat willen we aan u geven. Ook op deze ochtend. U bent de genadige God. We mogen telkens weer terugkomen bij u. En daar danken we u voor. En we hopen, Heer, geef dat we daaruit mogen leven. Dit hele nieuwe seizoen van kerk zijn. Dat bidden we. Uit genade alleen. Amen. We gaan straks zingen. Maar eerst wil ik enkele woorden lezen uit de eerste brief van Petrus. Waar het gaat om onze bestemming, om wie we zijn. Maar ook om hoe ons leven er dan uit dient te zien. Best wel scherpe woorden, vooral af de eerste paar versen. En vervolgens zingen we de versen 1 en 2 van lied 220 uit de bundel Hemelhoog. Ontdoe u dus van alles wat slecht is. Van alle bedrog en huichelarij. Alle afgunst en kwaadsprekerij. En verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord. Opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. U hebt ook de goedheid van de Heer geproefd. Voeg u bij hem. Bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God dankzij Jezus Christus welgevallig zijn. In de schrift staat immers, in Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid. Wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit. Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwt. Voor wie er niet op vertrouwen geldt echter, de steen die de bouwers afkeurden, is de hoeksteen geworden. En het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot. Zij struikelen omdat zij weigeren Gods woord te gehoorzamen, daartoe zijn ze bestemd. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem, die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk. Eens werd u ontferming onthouden, nu ontvangt u Gods ontferming. Laten we opnieuw bidden en de Heere God om een zegen vragen over het openen van het woord. Laten we bidden om de geest. Barmhartige God, Vader in de hemel. U sprak en het was. En als u komt, Heere Jezus, wordt u het woord genoemd. Zo'n God bent u. U spreekt en er ontstaat iets. En zo is ook uw werkzaamheid, Heilige Geest. U werkt op allerlei manieren, maar zeker ook in het spreken. En daar willen we vanochtend onszelf op afstemmen, als gemeente. Heer, open onze oren, open ons hart. Ook als het misschien dingen zullen zijn die wat ongemakkelijk zijn, hier en daar. Heer, geef dat we dan niet loslaten, maar dat we vasthoudend zullen zijn. Omdat we diep van binnen beseffen en weten. In de kerk, op zijn zondagochtend, ontmoeten we in het woord, de Bijbel, de levende God. Heer, we willen dat niet in alle zwaarte. Maar we willen ook vragen of u wilt spreken bij de kinderen. Misschien ook bij de allerjongsten. Ook straks in een gesprek hiervoor aan. Via de liederen, op wat voor manier dan ook. Heer, maar we hebben u nodig. We hebben u nodig, Heer. Van dag tot dag. Ook om misschien morgen weer te beginnen. Aan school of wat dan ook. Heer, het zijn maar een paar woorden, maar ze zijn ook een beetje heilig. We durven ons er bijna niet aan te branden, want het zijn woorden van u, Heer Jezus. Als een soort van afsluiting, een samenvatting. We willen het niet aan toevoegen. We willen het juist zien. Heer, wilt u dat doen? En wilt u ons nabij zijn? Als uw gemeente. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Volgens mij zijn er wel wat kinderen in de kerk. Als jullie het leuk vinden, mogen jullie even naar voren komen. Ik weet niet of er nog een losse microfoon is, Rob, of niet? Nee, die is er niet. Ik had het natuurlijk vooraf even moeten zeggen. Sorry. Oké. Ja, dat is vind ik al een heel ding. Ja. Hey, wat leuk om jullie allemaal te zien. Het is best alweer een tijdje geleden. Hebben jullie een leuke vakantie gehad? En waarom? Nog even in de microfoon. Ik heb het gehoord. Waar zijn jullie geweest?
Texel.
In Texel, hoor. Lekker man. Zijn er anderen ook nog op vakantie geweest of niet? Ja, waar ben jij geweest?
Naar Frankrijk.
Oh, lekker. En anderen nog?
Naar Spanje.
Spanje. Zo. Nou, dan moet je wel even eruit gooien hoor. Spanje. Allemaal leuke vakanties gehad. Ja? En was niet te warm? Nee? Nou, ik vind het heel erg leuk. Ik dacht van tevoren, nou, er zullen wel niet zoveel kindjes zijn. Maar dat valt me helemaal niet tegen. Echt leuk om jullie even te zien en te spreken. Ik heb wat meegenomen.
Wat?
Ik heb deze meegenomen. Nou, wat is dit?
Een hartje.
Een hartje? En wat denk je bij dit hartje? Waar staat een hartje voor? Wat? Voor liefde, hè? Ja, voor liefde. En wie vinden jullie wel lief? Wie vinden jullie lief? Papa en mama. Ja, hè? Papa en mama vinden je lief. En zeg je dat wel eens tegen papa of mama? Zeg je dat wel eens tegen papa of mama, of niet?
Ja.
Ja? Wie vind je nog meer lief? Zijn er nog andere mensen die jullie lief vinden? Of nog meer?
Mijn familie.
Je familie. En nog meer? Je vriendinnen. Je vriendinnen en je mannen. Ik hoor van jullie helemaal niks. Vinden jullie nog? Ja.
Mijn neefje.
Je neefje, ja. En waarom? Dat is een moeilijke vraag, hè? Hoe oud is je neefje?
6.
Oh, dus dan kun je misschien al een beetje meer voetballen en spelen, of niet? Dus dat is leuk. Ja. Nou, vanochtend gaan we het hier over hebben, over liefde. En over wie je lief vindt. En hoe je misschien wel ook kan laten weten dat je iemand lief hebt. Je kunt het zeggen, je kunt misschien wel een tekening maken of gewoon leuk. Maar vinden jullie de Heere God ook lief? Ja? Direct, hè? En waarom? Dat is een moeilijke vraag, toch? Omdat hij goed voor ons zorgt. Dat is het, hè? Ja. En dat gaat allemaal hier, de Bijbel gaat eigenlijk hierover. Over de liefde voor de Heere God. En de liefde voor de mensen om je heen, je familie, je neefje, wie dan ook. En hoe je dat laat zien en ook weer mag weten. Nou, jullie weten dat al heel erg goed. De mensen in de kerk moeten dat nog even uitgelegd krijgen. Dus daar ga ik mijn best voor doen. En jullie gaan het hier misschien ook nog een beetje over hebben. Ja? En eerst gaan we zingen. Sta eens even stil als je Jezus lief hebt. Nu hoorde ik van de bimist. Ik heb dat nooit gehoord. Dat is zo scherp. We hebben volgens mij een nieuwe bimist, toch Bart? Ja. Die zegt, ik heb de tekst toch maar wat aangepast. Als je Jezus lief heeft, klap eens in je hand. Staat er. Maar dan moet hij dus proberen. Klap eens in uw hand. Toch? Bart, dat was je punt, toch? In je handen natuurlijk. Dus er komen allerlei versen aan. En wij gaan gewoon eens even met elkaar laten weten dat we de Heer Jezus lief hebben. Het is dat ik me net zo ongemakkelijk zou voelen als ik daar zou zitten. Dus er is wel liefde, toch? Ja, goed zo. Sammy, volgens mij ben jij de lantaarndrager van vanochtend, toch? Ja? dan mag iedereen achter Savia naar de eigen zang. De methode die wij gebruiken in onze diensten, Bible Basics, die stelt voor Matteüs 22. Ik heb gekozen voor het evangelie van Marcus 12, versen 28 tot en met 34, over het gebod van de Heer Jezus. En vervolgens zingen we Psalm 24, de versen 2 en 4. Marcus 12, vanaf vers 28, heel bekend gedeelte. Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze discussieerden en gemerkt had dat hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: wat is van alle geboden het belangrijkste gebod? Jezus antwoordde: het voornaamste is: luister, Israël, de Heer onze God is de enige Heer. Heb de Heere God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. En daarna komt dit: heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. De schriftgeleerde zei tegen hem: inderdaad, meester, wat u zegt is waar. Hij alleen is God. En er is geen andere God dan Hij. En Hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht en onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers. Jezus vond dat Hij verstandig had geantwoord en zei tegen Hem: u bent niet ver van het Koninkrijk van God. En niemand durfde Hem nog een vraag te stellen.
Thank you.
Na de verkondiging gaan we luisteren naar het lied Ik heb u nodig. Dat is opwekking 763. Eigenlijk zouden we dat met Jody samen meezingen. Maar nu is het de bedoeling dat we het met de beamer meezingen en naar luisteren. Kijk maar wat u doet. Maar ik hoop dat de tekst wel en de muziek een beetje bij u binnenkomt. Dus dat na de verkondiging lied 763 uit de bundel Opwekking. Gemeente van de Heer Jezus Christus. U weet dat natuurlijk al lang. Ik zit een beetje raar in elkaar. Zo aan het einde van de zomervakantie, als je wekenlang zit opgescheept met je gezinnetje. Dan begin ik op een gegeven moment enorm veel behoefte aan ruimte, aan vrijheid te krijgen. Begrijp me goed, en normaal gesproken zie ik u er nooit zitten in de eredienst, dus nu wel. Dat maakt het wat ongemakkelijk. Het zijn lieve mensen. We hebben het ook goed samen. Ik ben trots op ze. Maar stiekem tel je de dagen toch wel wat af. Dat ze allemaal weer uitvliegen. Dat het weer rustig wordt in huis. Maar dit jaar zal alles anders zijn. Want dit jaar heeft Mirjam, mijn vrouw, besloten om nog een of ander verlof op te nemen. En met dat perspectief voor ogen ging het afgelopen week dus even vreselijk mis. En nu wordt heel persoonlijk, haast op het gênante af. Afgelopen week hadden we plotseling een felle ruzie. Het ging er behoorlijk hard aan toe. Het was zo'n moment, maar dat kent u niet, dat je achteraf denkt, als de kerkrentmeesters maar geen aflijsterapparatuur hebben opgehangen in de pastorie. Maar dat zal wel niet, want anders waren we er al veel eerder uitgezet. Maar door de woordenwisseling en door de felheid waarmee het gepaard ging, realiseerde ik me misschien wel voor het eerst van mijn leven dat liefde, zoals de Heer Jezus dat zegt in Markus 12, niet alleen iets is van je hart of van je ziel, maar dat het dus ook echt iets te maken heeft met je verstand en met je kracht. Grappig is dat, hè? Als het allemaal goed gaat, als het voortkabbelt, dan leef je daar heel gemakkelijk aan voorbij. Maar als het er even om gaat spannen, nogmaals, dan blijkt die liefde innig verbonden met je hele wezen, met je verstand, je wil, je temperament en met al die andere vermogens. Vanochtend hebben we een bekend gedeelte gelezen uit het Marcus-evangelie. In onze dienst ook geregeld gelezen als de zogenaamde samenvatting van Jezus van de 10 geboden. Maar eigenlijk is de aanloop naar dit gedeelte een onplezierig. Jezus is in Marcus 12 namelijk bijna aan het einde van zijn leven gekomen. Over enkele dagen zal hij als een lam worden voorgeleid aan de autoriteiten en uiteindelijk worden gekruisigd. En een mooie uitleg zegt dan ook dat Jezus in Marcus 12 en ook in Matthäus 22 geestelijk gesproken wordt gekeurd. Zoals een offerlam ook altijd werd geïnspecteerd op gaafheid en perfectie. Alle religieuze stromingen van Israël komen in dit hoofdstuk voorbij. Farizeeën, Sadduceeën, Herodianen. Ze komen Jezus allemaal toetsen. Valstrikken hebben ze bedacht. Prachtige casussen verzonnen. En dan komt er uiteindelijk een schriftgeleerde op hem af. Met, Met misschien helemaal niet zulke kwalijke bedoelingen als al die anderen. En die schriftgeleerde vraagt: wat is van alle geboden het grootste of het belangrijkste gebod? We kennen 613 voorschriften, 248 geboden, 365 verboden. Welk gebod is nou de sleutel? Of de lens waarmee je al die andere geboden scherp stelt. En misschien bedoelt de schriftgeleerde ook wel te zeggen: ik heb wat ruimte nodig. Een beetje gevoel van vrijheid. Wat verdient nu de meeste aandacht? Want om aan alles te voldoen, dat put mezelf, mijn leerlingen, mijn gemeenschap wat uit. En dan komt Jezus dus tot die tweeheid. Met dat dubbelgebod. Zowel het liefhebben van God als het liefhebben van onze naast. In het pastorisch overleg van afgelopen maandag spraken we over een soort van weegschaal. Beide hebben met elkaar te maken. En ik zou vanochtend direct in uw midden willen gooien: hoe staat die weegschaal bij u uit? Ik bedoel, ik ben zojuist bij de inleiding van de preek nogal persoonlijk geweest. Haast op het gênant af. En dat zal ik straks na afloop ook wel gaan horen. Nu is het even aan u. Hoe staat het in uw leven met die verhouding tussen liefde voor God en liefde voor de naast? Waar bent u het meest druk mee? Waar laat u gevoelsmatig de meeste steek vallen? Is dat zeg maar de verticale liefde tot God? Of in de liefde tot de naast? En aan welke naaste moet u direct denken? Of denkt u misschien liever niet? Dat kan ook. En hoe zit het met uw eigen liefde? Want dat heeft er ook iets mee te maken, toch? Bent u tevreden met uzelf? Hebt u het goed getroffen met uzelf? Of is dat in uw leven eigenlijk best een langdurig proces geweest om uzelf een beetje te aanvaarden? En hoe kijkt God naar dit alles? Wat denkt u? Maak je God het meest blij met de ongedeelde liefde voor hem? Met de zuiverheid van je aanbidding, dat je in alle oprechtheid en in alle finesses een bijbelvaste gelovige probeert te zijn? Of maak je hem blij, of misschien nog wel blijer, met die onverwachte toenadering tot je persoonlijke vijand? Je snapt eigenlijk zelf niet hoe je tot die toenadering gekomen bent, maar misschien omdat je plotseling weer hebt gerealiseerd dat hij of zij een mens is zoals jezelf. Gemeente, ik vind het een beetje rot om te zeggen, maar ik had dit jaar niet zoveel zin om weer aan het werk te gaan. Ik zag er tegenop. En ik geloof dat het ten diepste hiermee te maken heeft. Geestelijk gesproken put het je een beetje uit om in een omgeving aan het werk te gaan. En waarschijnlijk heb ik daar zelf ook aan meegewerkt. En ik zeg het met heel veel schaamte. Waarin we elkaar continu de maat nemen. Elkaar uitvreemden. Terwijl de conclusie alleen maar kan zijn: onze weegschaal slaat hopeloos uit. En als die per ongeluk al een beetje in evenwicht is, dan nog falen we. Op het gênante af. Nu denk ik dat de samenvatting of de lens waarmee Jezus naar de geboden kijkt, uiteindelijk meer ruimte biedt dan we ons realiseren. En ik wil dat proberen te verduidelijken aan de hand van de woorden waarmee Jezus, althans in het evangelie van Marcus, de samenvatting inleidt. Weet u dat nog? Hebt u het scherp? Hij zegt op de vraag van de schriftgeleerde, en dan citeert hij Deuteronomium 6, luister, of hoor, Israël, de Heer, onze God, de Heere is één. En ik wil twee dingen zeggen over de oproep om te horen of de oproep om te luisteren, waarmee de Heer Jezus dus begint, omdat ik dat tegenkwam in de voorbereiding en het sprak me gewoon aan. En ik het is gewoon bijna één citaat, dus niet van mezelf in elk geval. Goed, we gaan even naar de Eskimo's. Ik kon geen makkelijk trappetje vinden om van hier ineens naar de Eskimo's te gaan. Maar de Eskimo's die schijnen 20 woorden voor sneeuw te hebben. 20 woorden voor sneeuw. En bepaalde nomadenstammen in de Sahara kennen bij wijze van spreken 30 woorden voor zand. Want als je dag aan dag woont en leeft te midden van heel veel sneeuw of te midden van heel veel zand, dan leer je wel onderscheiden. He, dan weet ik veel, dan is er sneeuw wat lekker glijdt. Nou, dan heb je daar een woord voor. Of je hebt sneeuw wat een beetje korrelig is. Daar een woord voor. Of je hebt sneeuw wat lekker smelt. Daar heb je ook weer een woord voor. Snapt u het? Voelt u het aan? Toch? Als dat je leefwereld is, nou, dan heb je zomaar 20 woorden. Nu zou je verwachten, Israël met die honderden verboden, 613 in totaal, dat volk, dat moet wel een woord voor gehoorzamen kennen, toch? Dat kan niet anders. Maar het aparte is, dat woord is er eigenlijk niet. Met andere woorden, God heeft met al die wetten en regels niet de blinde, klakkeloze, onvoorwaardelijke gehoorzaamheid verwacht. Maar hij heeft die wetten en die geboden gegeven omdat hij zorg draagt voor heelheid van de wereld en voor de waardigheid van de mens als zijn eigen beelddrager. En als Jezus citeert, hoor of luister Israël, dan is dat een oproep blijkbaar ook aan ons om je hart daarop te zetten. Dus niet om blind te gehoorzamen, maar om zoekend, tastend op weg te gaan. In de wetenschap dat de weegschaal in je leven soms overweegt naar de andere kant en dan weer zo. En ook in het besef dat je het samen doet. Dat je sommige mensen in de gemeente niet boven de boeken moet laten hangen en anderen weer wel. En dat een ander gemeentelid weer uitblinkt in het hart dat altijd weer open staat voor de naast. Nog iets over dat horen of dat luisteren waarmee de Heer Jezus begint. Als wij iets begrijpen, als wij iets doorhebben, u hebt iets door, dan zegt u misschien wel eens, ik ben tot inzicht gekomen. Of, nu zie ik het. En als ik vanaf de preekstal ergens uw aandacht op wil richten, dan zou ik kunnen zeggen, kijk. Terwijl ik dan helemaal niet bedoel te zeggen dat u met de ogen ergens naar moet kijken. Eigenlijk zijn dat sporen van het Griekse en het Romeinse denken waarin het visuele, het kijken met de ogen van groot belang is. In het Hebreeuws, in de Bijbel, en daarom vertel ik u dat, is denken geen vorm van zien, maar is denken een vorm van spreken, van horen. God openbaart zich in de Bijbel dan ook vooral via het gesproken woord. En het is belangrijk dat we ons dat weer telkens realiseren in onze tijd, waarin zoveel indrukken tot ons komen via allerlei schermpjes, kleine en hele grote. En er komt nog iets anders bij, ook vanwege het belang van het horen en luisteren in het gesprek, in de woorden die we uitwisselen, in de stiltes die we in zo'n gesprek kunnen laten verballen, verbindt de ene ziel zich met de andere ziel en voelen en weten we ons verbonden. Het is prachtig als je dat gewoon in het normale leven of gewoon als ambtsdragers meemaakt, die moment. Dat het gebeurt. Dat je weet, hé, er bindt ons iets. Vanwege het spreken, vanwege dat wat er verteld is. Omdat ik werd gehoord. En dat is tegelijkertijd misschien wel het meest verdrietige aan Marcus 12. En daar lezen we heel gemakkelijk overheen. Want hoe sluit de evangelist Marcus de pericoop af? Hij sluit af met de woorden: en niemand durfde hem nog een vraag te stellen. Met andere woorden, hier stopt het meest eigene van het Joodse geloof, de ontmoeting van hart tot hart, de verbinding met de ander en met God die vragenderwijs tot stand komt, de geloofsgroei die via het gesprek met de ander mogelijk wordt gemaakt. Het stopt hier. Precies daar waar Jezus haast aan het einde van zijn leven gekomen is, de sleutel heeft gegeven om tot begrip van de hele wet en de profeten te komen. En ik denk ook tot ruimte en vrijheid om in je pogingen om God en de naaste lief te hebben, Gods eigen stem te leren verstaan, die er een is van barmhartigheid, van geduld, van genade, van kom. Ik ga het je elke dag opnieuw leren. Gemeente, ik begon deze preek nogmaals vrij persoonlijk op het gênante af. En nogmaals, dat zal ik straks ook wel gaan horen. Wat heb je nou weer gedaan? Was dat nou echt nodig? En misschien zal het bij u thuis ook lekker over gekletst worden hoor. U hoeft zich geen zorgen te maken, laat ik dat erbij zeggen. Maar ruzies hebben wij zo af en toe. En fel ook. Maar eigenlijk, hè. Eigenlijk hoop ik dat u het straks bij de koffie hebt over het hart van deze preek. Over de weegschaal. Over de vragen daarbij. Dat u tot een uitwisseling van woorden en stiltes komt. Over onze liefde tot God enerzijds en de liefde voor onze naaste anderzijds. Misschien tot erkenning komt: die weegschaal die helpt flink over. Of dat waar ik mijn eigen hart op zet, waar ik zo druk mee bezig ben, het is eigenlijk maar de vraag of ik God daar werkelijk blij mee maak. Ik dacht altijd van wel, maar misschien wel helemaal niet. Of ik krijg het gewoon niet gedaan om al mijn vermogens op hem alleen te zetten. Er zijn zoveel afgoden in mijn leven. Of die naaste, die man, die vrouw. Dat is klaar. Dat is over. Ik ben er klaar mee. Het lukt me gewoon niet. Mooi. Mooi zou zo'n gesprek zijn. Eerlijk. Oprecht, verbindend. God laat zich erin vinden. Amen.
Thank you.
Mooi. Ik kende dit lied niet. Ik had gedacht aan een andere opwekking 763, maar dit was ook mooi. Bedankt. We gaan naar het dankgebed en de voorbeden. En via collega Dominic Doorn is de volgende voorbeden binnengekomen. Heel mooi en ook heel kwetsbaar, vind ik. Er is gevraagd om te bidden voor Martin Jan van de Vuurst en voor zijn vrouw Annette van de Vuurst van het Ruhm. Martin Jan blijkt al enige jaren verslaafd te zijn aan cocaïne. Maandagmorgen zal hij worden opgenomen in een therapeutisch centrum in Voorthuizen. En ik citeer het maar gewoon. Hier zal hij leren hoe hij met zijn verslaving moet omgaan. En deze therapie betekent ook iets voor zijn directe omgeving, voor zijn gezin, ouderlijk huis. En ook zij worden op een bepaald moment betrokken bij de therapie. Al met al een flinke weg. Waarbij zowel Martin Jan als Annette gevraagd hebben om voorbeden in de kerk. Ik kreeg ook een mail van Gerda en van Jan Koelewijn. Wil je morgenochtend voor mijn schoondochter Carola bidden? Ze wordt maandag voor de derde keer geopereerd omdat er in korte tijd weer verkeerde cellen gevonden zijn. Echt heftig voor Martin en een dochtertje Nové. Zullen we samen bidden? En ik wil u eigenlijk vragen om deze voorbeden ook misschien in uw eigen leven mee te nemen. Dat is natuurlijk ook een keer weer de vraag aan u. Maar ik probeer met woorden ook hun namen te noemen, maar soms dwaal ik ook een beetje af als ik hier sta. Laten we samen danken, laten we bidden, laten we ons tot de Heer God wenden. Barmhartige God, Vader in de hemel. We willen u danken voor vanochtend dat we stil mochten staan bij die paar woorden, Heere Jezus, die u eens uitsprak. Zo aan het einde van uw leven, toen u druk werd ondervraagd, toen allerlei mensen u kwamen testen. En toen u wist, ik ben gekomen als een offerlam. En dat u toen tot woorden kwam om ons te helpen, hoe dat te verstaan. Al die geboden, verboden, die hele traditie waar ook wij in geplant zijn. En wij vinden dat eigenlijk best wel heel lastig. Heren, we vinden het nog veel en veel lastiger om u lief te hebben. Met alles wat in ons zit. En ook om onze naasten lief te hebben. En tenslotte, Heer, kost het ons ook vaak heel veel moeite om met onszelf om te gaan. Soms vinden we onszelf misschien wel leuk. Maar op andere momenten is er veel meer schaamte. En dat alles, Heer, geeft u ons. Uiteindelijk om op te kouwen. Om mee aan de gang te gaan. Om ons door te laten uitdagen. Maar ook om te doen. En ons te bekeren. En daartoe hebt u het vanochtend, denk ik, ook aan ons gegeven. Want soms klopt het niet, Heer. Hoe wij leven en ook nog christen denken te zijn. Heer, wilt u, en misschien hebt u dat al lang gedaan, ook met komen met uw geest, om bepaalde dingen aan te wijzen. Misschien niet alles tegelijk, maar gewoon afgepast. En schenk ons dan de moed om ook gewoon dingen te doen en uit te spreken. Heer, wilt u geven dat we ook gewoon in onze gemeente echt elkaar nog in de ogen durven te kijken. En we zien het als een van de grote problemen van onze tijd, Heer. Het visuele, alles wat op ons afkomt en onze aandacht opeist. En het echte horen van u en het echte horen van elkaar, we hebben er vaak helemaal geen zin meer in of geen aandacht voor. Het slokt ons op. En daardoor gaat ook heel veel mis in het leven. Heer, we geven het ook maar gewoon aan u. Geef dat we mensen mogen zijn, juist ook volgelingen van u in onze aandacht voor elkaar. En dat we dan ook kwetsbaar durven zijn. Heer, kwetsbaar, zoals Martin Jan en Annette. Ongelooflijk, Heer. Wat zij gewoon aan ons geven. Het is een roep om u. Maar uiteindelijk is het ook een vraag aan de gemeente. Omdat er misschien ook best wel momenten van machteloosheid en van falen zijn geweest. En omdat zij voelen, we hebben andere mensen nodig in deze weg. Heer, wilt u hen zegenen met moed, met standvastigheid, met lef en met trots op wie ze zijn. En met het besef dat er een almachtige God van hemel en aarde is. Die niet een God van ver weg is. Heer, we bidden u voor Carola. Voor de zorg. Voor de kwetsbaarheid die ze voelt. En misschien ook wel voor de angst van haar gezin, van de mensen om de heen. Heer Jezus, we bidden om uw leiding bij de operatie, bij het herstel, bij het inzicht, maar misschien ook gewoon in haar lichaam. Heer, wilt u bewegen en nabij komen met rust en kalmte. En dat bidden we voor al die andere mensen in onze gemeente en buiten de gemeente die geschud worden vanwege dat wat er misschien zomaar in het leven plaatsvindt of opnieuw plaatsvindt. Heer, we staan dan zo open. We hebben u dan zo hard nodig. Dat we mogen weten dat er een rots is, een fundament, en dat onze naam bij u gekend is. Vader, we bidden u voor zo'n nieuwe start van alles wat weer moet beginnen, van zo'n schooljaar, van werk. Wilt u ons daarbij helpen? We bidden u voor gezinnen die daar misschien naar uitkijken of juist weer niet. We bidden u om vreugde, om het vermogen om elkaar ook in de drukte van alle dag te zien en te horen. En we bidden u voor ambtsdragers, Heer, die moeten loslaten. Die iets met passie, met enthousiasme hebben gedaan. En dan even afstand moeten nemen. En vaak is dat ook heel fijn en goed. En we bidden u voor nieuwe ambtsdragers, Heer. We zijn zo blij met hen. Het is zo fijn dat er mensen zeggen, ik durf het gewoon aan. Ik ga. Ik doe het. Maar het is ook spannend. En we doen het in alle gebrokenheid. En vaak willen we dat helemaal niet op die manier zien. En benaderen we het op een andere wijze. Heer, wilt u krachtig aanwezig zijn. Juist waar wij het soms echt nog niet meer zien. En bouw uw gemeente op. Bouw uw gemeente op en maak haar tot een gemeente die uw naam mag dragen. Vader, er is heel veel te bidden, ook voor die grote wereld, voor u, voor Israël, voor Gaza, voor Oekraïne, voor Soedan, voor Bangladesh, voor Amerika de verkiezingen. Zo kunnen we doorgaan. We vragen alleen maar aan u, Heer. Geef dat deze aarde ook een plek mag zijn waar u, Heilige Geest, werkt, aanwezig kan zijn. En waar mensen tot ander leven komen voor uw aangezicht. Zo worden we stil. Om samen de gebeden te besluiten met het gebed. gebed wat u ons hebt geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boos. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan zal nu de collecte plaatsvinden. Tijdens de inzameling kunnen de jongste kinderen uit de cash worden gehaald. En na de inzameling van onze gaven zingen we het lied Ga nu heen in vrede, lied 462 uit de bundel Hemelhoog. Ja, ga nu heen in vrede en ontvang de zegen van onze God. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met jullie allen.